De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Morgen spelen de Oranje Leeuwinnen op het EK de kwartfinale tegen Frankrijk. Lang was er nauwelijks interesse voor vrouwenvoetbal, maar sinds Nederland in 2017 Europees kampioen werd, is de aandacht groter dan ooit. Sportredacteur Danielle Pinedo kijkt terug op de geschiedenis van vrouwenvoetbal, die bol staat van de strijd tegen vooroordelen en achterstelling. Hoe gelijkwaardig is vrouwenvoetbal anno 2022? Danielle, we staan in de kwartfinale van het EK. Ik ben echt fan en ik vind het echt fantastisch.
Ja, dat is een mooie prestatie dat Nederland daar is beland. En helemaal omdat het geen makkelijke weg was. We hebben de afgelopen weken, anderhalve week, hebben we best veel blessures gehad. En ook een aantal coronagevallen. Dus zo bezien is het een hele prestatie. En ook omdat, zou je kunnen zeggen, de geschiedenis van het vrouwenvoetbal in Nederland relatief kort is. Dus ze hebben hele grote stappen gemaakt in relatief korte tijd.
Ja, want als we meteen even heel kort die geschiedenis induiken. Als we het hebben over vrouwenvoetbal in Nederland, waar begint dat?
Je zou kunnen zeggen dat het al na de Tweede Wereldoorlog dat je de eerste vrouwenteams zag.
Een plan dat gerijpt is in het montere brein van de 17-jarige Willy van Brugge. En waar meteen zo'n dikke 60 dames, let wel geen 60 dikke dames, op afgekomen waren. Die ook prompt lid werden op deze vergadering.
Maar dat waren officieuze teams, omdat vrouwen pas veel later eigenlijk onder de vlag van de KNVB gingen spelen. Maar het is wel zo dat bijvoorbeeld in 1955 door de vrouwen zelf een voetbalvrouwenbond werd opgericht. Zonder toestemming van de KNVB. En dat er zelfs in 1956 een officieuze interland werd gespeeld door vrouwen.
18.000 man publiek raakte van de kook toen Duitsland weer ten aanval trok. Onze Gien was nu op haar plaats en ze ontfermde zich moedelijk over de bal. Duitse voetbalsters hielden nog lange tijd een veldmeerderheid, vooral dankzij juffrouw Beckman, die een uitstekend figuur had. Sloeg.
KNVB was daar ook niet echt blij mee. Ze probeerden de vrouwen te verhinderen om te spelen. Dus scheidsrechters die bijvoorbeeld vrouwenwedstrijden floten, die kwamen op een zwarte lijst terecht. Clubs die voetbalvelden ter beschikking stelden, die werden ook vermaand, die kregen een boete. Dus de KNVB deed er in die tijd alles aan om die vrouwen eigenlijk van de velden te houden.
Wauw, dat is echt niet meer voor te stellen nu, gelukkig eigenlijk. Waarom deden ze dat? Waarom wilden ze niet dat vrouwen gingen voetballen?
Ja, in die tijd werd het zo gezien dat vrouwen eigenlijk voor de kinderen moesten zorgen, huishouden moesten doen. Ze mochten dan wel sporten, een beetje turnen, een beetje zwemmen. Maar voetballen, ja, dat was niet goed voor de elegantie van de vrouw. Zo werd dat gezien. En het zou zelfs, volgens artsen las ik, leiden tot baarmoederverzakkingen.
Echt?
Dat werd echt zo gezien.
Wanneer we een silhouet van een jonge man en een jonge vrouw naast elkaar zien, dan is de vrouw is slanker, tengerder, er is meer onderhuidsvet. De man is zeer gespierd, met smalle heupen. En de vrouw is wat eleganter en wat kleiner. De voetbalsport is daarom ook nog zo bijzonder ongeschikt voor de vrouw, omdat er knie- en enkelgewricht van nature veel zwakker is dan dat van de man.
Dit zei de artsen?
Ja.
Ongelooflijk. Dit speelt in de jaren 50. Toen werd het dus nog gezien als iets wat eigenlijk niet echt mocht. Hoe heeft zich dat verder ontwikkeld?
Nou, op een gegeven moment is in de jaren 70, ook een beetje onder druk van de UEFA, van de Europese Voetbalbond, is die vrouwentak toch opgenomen door de KNVB. De bondsvoorzitter Wim Meuleman zei in 1971, toen het er eindelijk van kwam, of we het nou leuk vinden of niet, het moet gebeuren. En in 1973 was er een eerste echte officiële interland.
Dat is bijna 50 jaar geleden. Wat bracht dat teweeg?
Als je kijkt naar correspondentie uit die tijd, dan was het niet altijd even positief. Ook niet bij de KNVB, die sprak van een nutteloze bijdrage aan de vooruitgang van het voetbalspel. Maar ook in het blad VI destijds, jaren 80, stond een brief van een lezer uit Den Haag. Dat blad bestond toen al. En de brievenschrijver schreef: enkele vrouwen, tussen aanhalingstekens, vinden het tegenwoordig noodzakelijk zich op alle terreinen van de samenleving te manifesteren. Ook koning voetbal wordt meer en meer slachtoffer. Voetballende vrouwen moeten maar eens beseffen dat ze geen mannen zijn. Of maken we het straks nog mee dat er op een zwoele zomeravond na een vrouweninterland shirtjes worden geruild?
Ja, dit is gewoon diep seksistisch eigenlijk.
Ja, als je zo'n lezersbrief leest uit de jaren 80 en je vergelijkt dat met wat er nu geschreven wordt, soms nog over vrouwenvoetbal, dan kun je afvragen, is er wel zoveel veranderd?
Ja, als ik een beetje op sociale media kijk ook, dan zie ik wel dingen waar de honden echt geen brood van lusten over vrouwen die voetballen. Tegelijkertijd is er echt meer belangstelling dan ooit voor dit EK.
Ja, het zijn hele mooie cijfers als je kijkt naar hoeveel mensen kijken naar de wedstrijden van Oranje. Dat zijn er meestal zo rond de 2 miljoen. En zo'n 4 miljoen kijken in ieder geval een deel van de wedstrijd. Ik denk dat ze zo rond de 500.000 kaarten hebben verkocht voor het toernooi. Vergeleken met 2017, toen het EK in Nederland werd gehouden, toen waren dat er 240.000 toeschouwers. Dus ook dat groeit behoorlijk.
En zie je ook dat het publiek verandert, dat kijkt naar wedstrijden?
Als ik kijk naar mijn buurman, dat is wel een aardig voorbeeld. Die moest heel lang niks van vrouwenvoetbal hebben. Die vond het sloom en ze begrepen er niks van. En nu zit hij toch elke wedstrijd te kijken. Dus het valt me op dat steeds meer mannen toch ook wel naar wedstrijden voor vrouwen kijken. En ook als je naar het publiek kijkt, dat zijn niet alleen maar vrouwen en kinderen. Vaak ook steeds meer mannen die naar die EK-duels bijvoorbeeld gaan in Engeland.
En waar komt dat door, denk je? Ik bedoel, de vrouwen presteren goed, hè? Dat zal zeker wel bijdragen. Maar is dat alles?
Ja, ik denk zeker dat helpt. Als die vrouwen goed presteren. Ze hebben dus het EK in 2017 gewonnen in eigen land.
Nu is Nederland Europees kampioenschap voetbal. Het is geen droom meer. Het is de werkelijkheid.
We zijn tweede geworden op het WK in 2019.
Maar Nederland heeft zijn status als Europees kampioen bevestigd op dit WK. Hij is tweede geworden en daar mogen ze trots op zijn.
Je ziet ook steeds meer vrouwelijke boegbeelden. Hè? Dus Lieke Martens, Vivianne Miedema, Danielle van der Donk. Waarin jonge meiden zich kunnen optrekken. Dus ik denk dat de prestaties, maar ook de media bijdragen aan die aandacht.
En nou ja, dat zegt ook iets natuurlijk over hoe het door het grote publiek steeds meer wordt omarmd in ieder geval. Zie je dat ook terug in de manier waarop er over voetbal wordt gesproken, hè, over vrouwenvoetbal? Gewoon door het publiek, maar ook als je het hebt over de gevestigde analistenwereld die nog steeds wel wordt gedomineerd door mannen. Hoe spreken zij over vrouwenvoetbal?
Ja, dus aan de ene kant zie je steeds positievere reacties over vrouwenvoetbal, veel inhoudelijker dan voorheen. Maar cynische geluiden hoor je ook nog wel. Het programma VI, waarin onder andere Johan Derksen zit, daar zie je ze nog wel tot niet zo lang geleden vrij laatdunkend praten over vrouwenvoetbal. Dus de kreet zonde van het gras hoor je nog steeds.
Ik heb beelden van die finale van die dames. Dat is geen reclame, hè?
Waarom niet?
Nou ja, ik weet niet of je die strafschoppen gezien hebt.
Mm-hmm.
Ah, kom op.
Met dat voetballer.
Nee, maar het is net als ze tegen een hoop stront schoppen.
Dus ja, het is een beetje van beide. Ik denk dat ongeveer 3/4 van de reacties nu respectvol is. En 1/4 nog steeds laatdunkend.
Ja, en zo'n Derks is natuurlijk een hele invloedrijke stem. Nog altijd in die voetbalanalistenwereld. En het is zo'n door mannen gedomineerde wereld, dat voetbal. Hè? Er zit een soort weerstand ook in. In een soort met masculiniteit doordrenkt denken over voetbal. Waar zit hem dat in, denk jij?
Mannenvoetbal is nog altijd ons referentiekader. Door die bril kijken we naar vrouwenvoetbal.
Het is voor voetballiefhebbers die topvoetbal gewend zijn niet leuk om naar te kijken. Het is gemankeerd voetbal. Ze hebben een gemankeerde techniek. Het is niet boeiend.
Maar dat is eigenlijk best wel gek. Vorige week en ook nu nog heb je het WK atletiek in Amerika. Nou, de beste vrouw op de 100 meter loopt daar bijna een seconde langzamer dan de beste man op de 100 meter. Maar daar hoor je niemand over. Het is natuurlijk een jongere sport, vrouwenvoetbal, dan mannenvoetbal. Als je kijkt naar dat begin jaren 70, dus de vrouwen deel werden van de KVB. Bij de mannen was de eerste interland in 1905. En de KNVB, of de voorloper daarvan, is al uit 1889. We hebben allemaal de hoogtepunten uit de voetbalgeschiedenis van de mannen in ons geheugen gegrift. Het EK van 88, het WK ook in de jaren 70. Dus dat is ons referentiekader. En opeens moet er ruimte worden gemaakt voor wat anders. En dat heeft veel tijd nodig.
Ja, nou ja, als ik even naar mezelf kijk. Ik ben een voetballer altijd geweest. Vanaf dat ik een jaar of 8, 9 was, denk ik. En er is heel erg veel veranderd, hè, sinds die tijd. Wij speelden altijd alleen maar tegen jongens, omdat er gewoon te weinig meisjes waren om tegen te spelen. Tegelijkertijd denk ik, het gaat ook wel nog steeds wel erg langzaam.
Ja, er was laatst een mooie docuserie op tv over meiden. In hoeverre dat anders is dan de jongens. Dus meiden die voetballen. En je zag dan de jongens van Ajax in busjes iedere dag opgehaald worden. Er was aandacht voor hun voeding. Hè? Dus vrouwen in het voetbal voeren nog altijd een strijd. En wat ik zo mooi vind aan de sport is dat het eigenlijk sterk verweven is met een emancipatiestrijd. Hè? Dus dat zie je ook buiten het veld terug. Dus bijvoorbeeld een Noorse voetbalster, Ada Hegerberg, die besloot in 2017 dat ze geen deel meer wilde uitmaken van de nationale ploeg. Nou, zij is echt een verdette, dus dat gaf een hele internationale discussie. Want zij zei, het is niet zozeer dat ik niet gelijk betaald krijg, maar we moeten trainen op mindere velden. De voetbalschoenen hebben niet de goede maat. Er is gewoon geen respect, vond zij, voor vrouwen. Dat vond ik wel een bijzonder statement. Ze is er ook echt 5 jaar uit geweest. En zaken zijn wel verbeterd door zo'n statement. Een ander mooi voorbeeld van iemand die zo'n emancipatiestrijd voert is Megan Rapinoe. Tijdens het WK van 2019 had ze een kleine fitty met Donald Trump via de social media. Zij is echt een activiste pur sang, dus die gelijke betaling eiste voor Amerikaanse voetbalsters. Dat is ook gebeurd. Dus ja, ik persoonlijk vind ik dat een hele mooie kant van het vrouwenvoetbal is dat het symbool staat voor een veel grotere strijd.
En jij zegt het is iets moois, er zit een emancipatiestrijd in. Ik denk alleen ook, heel veel vrouwen en meiden die willen helemaal geen emancipatiestrijd voeren. Die willen gewoon voetballen.
Dat begrijp ik. Dat zou je het liefst willen. En tegelijkertijd is er zo'n grote achterstand, dus dat je er eigenlijk ook als voetbalster niet omheen kunt. Kijk, als je bedenkt dat heel veel voetbalsters ook in de eredivisie, €1000 bruto per maand verdienen. Ja, hè, dan moet je er wel naast werken. Het is sterk verbeterd, maar we zijn niet allemaal een Ada Hegerberg of Megan Rapinoe. Er moet nog steeds hard gevochten worden.
En als we het dan hebben over de financiële beloning van vrouwen- en mannenvoetbal, hoe staat het op het gebied van financiële gelijkheid?
Er zijn nog steeds enorme verschillen. Kijk, als je kijkt wat een Messi verdient, volgens zakenblad Forbes verdient hij 75 miljoen per jaar. Vergelijk dat met veel gewoon Nederlandse speelsters. In Frankrijk, toch echt een voetballand, wordt gemiddeld €24.000 per jaar verdiend.
Dat is minder dan een modaal jaarsalaris. En hoe gaat dat bij het EK en het WK?
De UEFA stelt bij grote eindtoernooien, dus ook bij het EK, altijd een prijzenpot ter beschikking. Die is bij de mannen €335 miljoen bij het laatste EK. En bij de vrouwen is dat dit jaar €16 miljoen. Dus dat is geld wat deels onder de bonden en ook deels onder de spelers wordt verdeeld. Daar staat weer tegenover dat de KNVB wel onlangs heeft besloten dat de premies die aan vrouwen worden gegeven aan de internationals even hoog zullen worden als aan de mannelijke internationals.
Ja, dus dat is vanuit Nederlands perspectief is dat een goede ontwikkeling. Maar op het totaal krijgen vrouwen nog steeds veel minder betaald dan mannen.
Ja, Als je het vergelijkt met de tennissport, daar hebben vrouwen ook jarenlang gestreden voor gelijk prijzengeld. Serena Williams bijvoorbeeld, dat is echt een hele uitgesproken tennister die zich daar hard voor maakte. Sinds een aantal jaren hebben alle Grand Slams gelijk prijzengeld. Maar het is wel gebeurd en ik denk dat ook zelfs de kleinere toernooien niet meer kunnen achterblijven door die druk vanuit de publieke opinie.
Als je het hebt over financiering, hè, dan is dat ook heel belangrijk om een sport vooruit te helpen. Niet alleen maar de beloning van individuele spelers en speelsters, maar ook gewoon de structurele investeringen in zo'n sport.
Ja.
Hoe staat het daarmee?
Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Hoe populairder een sport, hoe meer mensen kijken, hoe meer mensen op de wedstrijden afkomen, hoe groter de sponsorbedragen, hoe meer clubs erin willen investeren of hoe eerder ze, zelfs zou je kunnen zeggen, een vrouwentak op willen zetten.
Ja, en kunnen we dan met die groeiende populariteit van vrouwenvoetbal nu daar ook iets meer van verwachten? Dat ze richting meer gelijkwaardigheid gaan, zoals bij tennis?
Ja, ik denk dat je dat op termijn wel gaat zien. Je hebt nu wel voorbeelden van vrouwen die behoorlijk goed verdienen, hè? En dan hebben we het toch over enkele tonnen nog steeds, niet over miljoenen. En Ada Hegerberg zou naar verluid 400 nog wat duizend euro verdienen. Maar zij heeft dan wel bijvoorbeeld een heel lucratief contract getekend met Nike van 1 miljoen euro. Lieke Martens zou ook, iets van 4 ton gaan verdienen bij haar nieuwe club. Als je dat dus vergelijkt met een Messi die 75 miljoen per jaar verdient, ja, dan is het nog altijd peanuts.
En waar we het nog niet over hebben gehad, Danielle, is even de positie van vrouwen überhaupt in meer de structurele kant van dat voetbal. Hè? Ook binnen clubs en hoe ze zich staande houden daar. Jij hebt onlangs een groot onderzoeksverhaal geschreven over Vera Pauw, de voormalige bondscoach van Nederlands elftal onder andere.
Ja, dat heb ik samen met Hugo Lochtenberg gedaan. Wat Paul eigenlijk heeft gezegd is, ik word structureel, zoals zij dat dan noemt, buitengesloten, niet erkend door de KNVB voor mijn prestaties. Nou zat er nog een andere component aan, in de zin dat zij zegt dat ze in de jaren 80 is verkracht door een KNVB-functionaris. Dus dat is een wat moeilijker verhaal om nu even kort te bespreken, maar het is wel zo dat je nog steeds vandaag de dag ziet dat vrouwen een moeilijke positie hebben binnen de clubs. Er is bijvoorbeeld een onderzoek verschenen een paar maanden geleden van iemand die met clubs meeliep en hoorde van de speelsters daar, de directie zegt tegen ons van, je weet nog steeds niet wat buitenspel is, of mannelijke coaches lopen in de vrouwenkleedkamer onaangekondigd binnen. Vrouwen kunnen pas trainen als de mannen helemaal klaar zijn. Hè? Dus ze hebben nog altijd een achtergestelde positie, zeggen vrouwen nu.
Ja, dus het zijn eigenlijk echt gênante voorbeelden die je noemt. En zo ernstig dat die nog steeds voorkomen. Maar het zegt ook iets over die strijd die dus nog steeds elke dag gevoerd moet worden.
Ja, je kunt je afvragen in die zin. Ja, er is heel veel veranderd. Maar tegelijkertijd, als je dan kijkt waar die vrouwen in de jaren 50 voor vochten. Met al hun kracht en onverzettelijkheid. Dan denk ik wel eens van, er is meer aandacht, vrouwen verdienen beter. Maar ja, wat zij zelf zeggen is, ik ben nog steeds een beetje een tweede rang sporter.
En Danielle, als je even die situatie en die gevoelens van die vrouwen op het nu projecteert, dit EK, gaat dat nog iets helpen bij het verder accepteren en normaliseren van vrouwenvoetbal, denk jij?
Ik heb nog die beelden op mijn netvlies dat duizenden mensen naar Utrecht gingen om te vieren dat de vrouwen winnaar waren geworden van het EK. Dus goede prestaties is nog altijd een voorwaarde voor ontwikkelingen en betere positie van vrouwen in hun sport. Een van de topvrouwen bij het organisatiecomité van de Engelse Voetbalbond, dus die het EK organiseert, zei het heel kort en bondig wat de doelstellingen zijn van het EK. Er moeten meer deuren opengaan voor meisjes uit alle lagen van de samenleving. Alle meisjes en vrouwen moeten gelijke kansen krijgen om deze sport te beoefenen. Voetbal is power en we moeten die power gebruiken.
Ja, en morgen is de kwartfinale. Ik kijk er ontzettend naar uit. Wat verwacht jij ervan?
Het zal niet makkelijk worden. Frankrijk is echt een titelkandidaat. Ze hebben hele goede speelsters. Ze hebben een hele veel eisende, maar goede coach. Corinne Diacre. En we hebben dus die problemen gehad waar ik het eerder over had. Met de coronagevallen, met de blessures. Lieke Martens is deze week naar huis gegaan met een blessure. Aan de andere kant kun je ook zeggen, de jonkies die deden tijdens de laatste wedstrijd tegen Zwitserland ontzettend goed.
Leuchter torent hoog boven alles en iedereen uit en doet waar ze zo goed in is doelpunten maken. Nu ook in oranje.
Die vielen 10 minuten in en draaiden de boel om.
Brugs ook nog. En die gaat Pelova weer. En dan valt hij hier. Weer een goal. Wat een wedstrijd.
En dus, misschien moeten we daar maar even geloof aan hechten. Het zou niet makkelijk worden.
Dankjewel, Daniëlle.
Geen dank.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esmee Dirks en Marco Raaphorst. Dit was Vandaag. Maandag weer.